I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Online spreek ik met Dr. Roel Konijnendijk van de University of Oxford. Inderdaad, een oude bekende van oudheid. Eerder namen we al een aflevering op over de slag bij Leuctra. Sparta versus Thebe. En de link naar die aflevering en de bijbehorende bonusaflevering vind je in de show notes. Maar Roel beloofde destijds dat we nog een keer door zouden gaan op een onderwerp waar we toen heel kort al aan raakten. En dat moment is nu daar. We namen er online zelfs 2 volledige afleveringen over op. Roel, fijn dat je ons weer meeneemt naar de oudheid. Waar neem je ons de komende 2 weken mee naartoe?
Ja, deze keer neem ik jullie mee naar de slag bij Chaeronea. Alweer een belangrijk punt in de Griekse geschiedenis van de 4e eeuw voor Christus. En in feite de volgende grote beslissende veldslag. Als je die geschiedenis echt bekijkt als een opeenvolging van politieke van staten die elkaars rivalen zijn voor de macht in de Griekse wereld.
Ja, we hebben vorige keer uitgebreid de slag bij Leuctra hebben we doorgenomen. Ook daar was sprake van een soort beslissende, doorslaggevende slag. Een grote slag, zoals je zelf net ook zei. Waarom is dan Chaeronea in deze lijn de logische volgende?
Ja, het is niet helemaal de logische volgorde. In die zin, er zitten natuurlijk een aantal decennia tussen, waarin een heleboel dingen gebeuren. Het is niet bijzonder overzichtelijk om dat in een paar stappen te verklaren. Maar als we het bij de slag bij Leuctra hadden over het moment dat de Spartaanse macht definitief gebroken werd. Dat die Spartaanse pogingen om de hegemonie over de Griekse wereld te vestigen en te handhaven uiteindelijk voor de laatste maal het halt zijn toegeroepen. Dan hebben we het bij Chaeronea over de slag waarin de volgende partij, in dit geval echter niet een van de traditionele stadstaten van de Griekse wereld, daadwerkelijk een claim kan stellen op een vergelijkbare hegemonie. Dus de macht kan grijpen over de Griekse wereld.
De macht over de Griekse wereld. Voor we naar Chaeronea gaan, naar die slag, moeten we het natuurlijk over de bronnen hebben. Want Roel, waar werk je in dit geval mee als onderzoeker? Welke bronnen zijn er?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Nog moeilijker dan de vorige keer. We hadden natuurlijk aanvankelijk heb je de geschiedenis van de 5e eeuw voor Christus. Die is lekker overzichtelijk. Je hebt Athene, je hebt Sparta. Die zijn elkaars rivalen. Dan heb je de Peloponnesische oorlog. In de 4e eeuw wordt het allemaal een stuk ingewikkelder. Het wordt zelfs zo ingewikkeld dat onze belangrijkste bron voor het begin van die periode Rond 362 voor Christus in feite zijn handen in de lucht gooit en zegt, nou is het te ingewikkeld, ik hou ermee op. Dat is Xenophon, waar we de vorige keer heel erg op ons op baseerden. Momenteel is die gewoon, voor de periode daarna is die gewoon niet beschikbaar, omdat hij zelf dus in 362 ermee ophoudt, maar vervolgens ook minder dan een decennium daarna overlijdt. En er is niet echt een goede contemporaine vervanger. Er is niemand die het verhaaltje daar op dat moment oppikt, zeg maar. Althans, die mensen die waren er wel. Er zijn ook wel meerdere mensen, namen bekend van historici die de geschiedenis hebben geschreven van die periode. Maar die zijn niet overgeleverd. Dus die hebben we gewoon niet. Het enige wat we hebben is een veel later opgestelde algemene geschiedenis van Diodorus van Sicilië. En Diodorus, dat is een schrijver die op zich heeft genomen om de geschiedenis te schrijven van echt het begin van het begin der tijden, de Trojaanse oorlog, tot aan zijn eigen tijd. En zijn eigen tijd was dan de tijd van Julius Caesar. En dat is dan ook echt bedoeld als een wereldgeschiedenis. Dus hij schrijft over aanvankelijk voornamelijk de Grieken en de Romeinen, maar ook over in bredere zin over de hele mediterrane wereld. En in dat verhaal is natuurlijk het lot van de Grieken van het oude Griekenland in de vierde eeuw voor Christus is natuurlijk maar een klein deeltje. En heeft hij dus een aantal andere historici die hem wel bekend waren, die voor hem nog wel beschikbaar waren, die heeft hij min of meer samengevoegd, samengevat, hier en daar wat stukjes zelf verder uitgezocht of opgeleukt, maar over het algemeen gewoon aan elkaar geplakt uit een paar stukjes bronnen waar wij verder zelf niets meer van over hebben. Dus we zijn overgeleverd op zijn versie van dat verhaal uit de eerste eeuw voor Christus, dus bijna 300 jaar na de gebeurtenissen zelf. Dus dat is eigenlijk ons voornamelijke bron voor het overzicht, het chronologische, hè, wat gebeurt er jaar op jaar, hoe kunnen we dit allemaal in één plaatje passen. En daarnaast zijn we voor de oorlogvoering van de Grieken tegen de Macedonische koning Philippos II, zijn we heel erg aangewezen op een hele goede contemporaine bron, maar misschien wel de minst betrouwbare bron die je kan bedenken. Namelijk het relaas van twee van de meest betrokken Atheense politici in dat hele verhaal, op het moment dat zij zichzelf moesten legitimeren achteraf voor wat er allemaal gebeurd was. Dus je kan je geen meer vooringenomen politieke tekst voorstellen, zeg maar. En die zijn natuurlijk vol met allerlei verbuigingen en leugens en zwartmakerij en het zichzelf ophemelen en allemaal van dat soort verbuigingstactieken. Maar tegelijkertijd heb je daardoor wel een min of meer ooggetuigenverslag, en ook gewoon gelukkig van allebei de kanten min of meer bewaard gebleven, van wat er precies allemaal gebeurd is, dat ertoe geleid heeft dat de Grieken in 338 voor Christus allemaal bij elkaar bij Chaeronea tegen de Macedoniërs opgesteld stonden.
Ja, dan heb je een paar bronnen te pakken. Uiteraard blijft het als historicus, en dit misschien nog zelfs wel dus meer dan bij de slag bij Leuctra en het hele voorspel en wat daarna gebeurt bij die slag, maar een grotere uitdaging in dit geval, denk ik, als onderzoeker om mee aan de slag te gaan. Dus ook hier weer eigenlijk de vervolgvraag, hoe ga je dit dan in je onderzoek vervolgens wegen, deze bronnen?
Ja, het is heel ingewikkeld. En met name als het gaat om Chaeronea als slag, dan is het bijna verbazend als je bedenkt hoe, en ik heb zelf natuurlijk een beetje geprobeerd om daar de nadruk op te leggen, het is een hele beslissende slag geweest. Het is een slag waarin Macedonië op dat moment de macht in de Griekse wereld overneemt. Dat is het punt waarop we zijn aangekomen. Dat zij het laatste verzet tegen hun oppermacht aan de kant vegen en op dat moment niemand meer in staat is om iets tegen hun opmars te doen. Dus dan zou je denken dat je op basis van het belang van zo'n slag, dat er behoorlijk wat informatie over bewaard zou zijn gebleven. Maar het bronnenmateriaal over de slag zelf past letterlijk op een half A4'tje. Er is bijna niets. Er is alleen een heel kort verslag van Diodorus, de historicus waar ik het over had. En verder hier en daar een opmerking. En dat is echt alles. En die opmerkingen komen dan ook nog eens niet uit de bronnen van het tijdperk zelf, maar bijvoorbeeld uit Polyainos en Frontinus. Dat zijn verzamelaars van tactische plannetjes, van trucjes en middelen die generaals hebben gebruikt. En die hebben ze dan opgesteld en samengevoegd in een soort van boekje met strategische trucjes. Die is gewijd aan de Romeinse keizers. Die leefden in de periode waarin zij werkten. Dus het is een veel latere bron en niet geïnteresseerd in het verhaal, niet geïnteresseerd in het geheel van wat er in zo'n slag gebeurd is, maar juist in hele specifieke ideetjes, plannetjes, trucjes. En dat is eigenlijk alles wat we hebben om bij elkaar te voegen en uit te vinden wat er in die slag precies gebeurd is. Dat en een heel ingewikkeld archeologisch plaatje. Dat wel bestaat in dit geval. Er zijn twee massagraven die met die veldslag in verband worden gebracht. En dat is eigenlijk alles. Dus we weten wel waar het gebeurd is alweer. We hebben wel een goed idee van de geografie ervan. Van de plaats waar het gebeurd is en wat daarin is achtergebleven in het landschap. Maar daarnaast gewoon heel weinig informatie beschikbaar. Dus hoe ga je daarmee om? Ja, mijn neiging is altijd om te zeggen van wat we uit de bronnen kunnen halen. Als we dat met elkaar in overeenstemming kunnen brengen, dan zijn we daar redelijk zeker van. Dan kunnen we daar iets mee. Je moet natuurlijk kritisch mee omgaan. En zoals ik zeg, deze bronnen zijn bepaald niet perfect. Maar als je nog verder wil kijken, en dat moet in dit geval, als je verder wil redeneren over wat er in zo'n slag gebeurd kan zijn, omdat onze bronnen gewoon niet toereikend zijn, dan ben je heel snel in het gebied van plausibiliteit, van veronderstellingen. En dat is in dit geval echt een schering en inslag als je kijkt naar hoe historici hiermee zijn omgegaan. Het is heel erg een verhaal waarin mensen op basis van wat we van andere veldslagen bijvoorbeeld te horen krijgen, op basis van hoe wij verwachten dat mensen reageren op bepaalde situaties, proberen te reconstrueren wat er waarschijnlijk kan zijn gebeurd. Want op basis van de textuele bronnen en op basis van het archeologische materiaal komen we er gewoon niet.
Ja, het interessante daaraan is dat je als onderzoeker daarmee misschien ook in sommige gevallen op glad ijs komt. En de afgelopen decennia heeft dat voor sommige wetenschappers die zich juist ook hier op richten, op deze slag, misschien meer militair historici, die ook gewoon simpelweg hebben gezegd, te weinig bronnen, we moeten ons er misschien maar helemaal niet meer aan wagen om Chaeronea te proberen te reconstrueren.
Ja, dat is op zich, ik heb er heel veel sympathie voor mensen die gewoon zeggen van, nou ja, dit is gewoon niet genoeg. Zelf heb ik snel die neiging, daar probeerde ik een beetje net zo aan te duiden, van om te zeggen van, als de bepaalde dingen die we weten, daar kunnen we dan zeggen dat we dat weten, maar als je nog verder wil gaan, dan ben je echt in het duister aan het tasten. En sommige mensen die hebben dan heel stellig het idee dat ze toch echt wel weten waar we het over hebben, maar ik heb zelf veel meer de neiging om te zeggen van, laten we daar een beetje sceptisch over zijn. Voornamelijk omdat het vaak voorkomt dat, en in mijn onderzoek heel vaak een terugkerend punt is, dat Griekse oorlogvoering toch meer vormig is, dus veel meer verschillende vormen aanneemt en veel meer verschillende mogelijkheden kent dan men wel verondersteld heeft. En dat je daarom veel minder snel kan zeggen van, oh, wat er in andere gevallen gebeurd is, zal ook hier wel aan de orde zijn geweest. Dat je echt wel meer moet denken in zin van, wat is er eigenlijk mogelijk? Wat zijn de verschillende opties die hier tot mensen hun beschikking staan, tot de commandanten en de individuele strijders? En op basis daarvan kunnen we dan echt wel veronderstellen dat een van die mogelijkheden waarschijnlijker is dan een ander. En ik kan me dan heel goed voorstellen dat je zeker in dit geval, omdat de bronnen dus zo dun gezaaid zijn, dat je als historicus gewoon zegt van ja, dat weten we gewoon niet. Dus in dit geval natuurlijk, dus hangt heel veel aan het idee dat we het graag willen verklaren hoe het gebeurd is. We willen natuurlijk heel graag weten hoe de Macedoniërs zich zo beslissend superieur hebben getoond aan de Grieken. Aan de Grieken die zich tegen hen verzameld hadden. Maar als het materiaal er niet is, dan heb ik ook heel snel de neiging om te zeggen van ja, die vraag kunnen we misschien wel niet beantwoorden.
Heel lastig dus. Maar toch gaan we een poging wagen. Een reconstructie van de slag bij Chaeronea door Roel. Laten we dan beginnen bij de strijdende partijen. De verzamelde Grieken tegenover de Macedoniërs. Na de slag bij Leuctra tussen Thebe en Sparta, waar Roel ons dus al eerder in heeft meegenomen, zijn de Macedoniërs in de podcast eigenlijk een nieuwe speler. Roel, met wie hebben we in dit geval precies te maken?
Ja, zeker. Ja, ik heb jullie natuurlijk vorige keer achtergelaten met Thebe dat heel erg in opkomst was. Dat zelfs Sparta verslagen had en Spartaanse macht ook versplinterd had in de Peloponnesos. En dan volgde een periode waarin Thebe in feite heel erg dominant is in de Griekse politiek. En in bepaalde gebieden zeker probeert, en steeds meer gebieden ook probeert om de dienst uit te maken. Maar niet lang nadat die Thebanen zichzelf die positie hebben verworven, heb je dus in 362 heb je een grote veldslag bij Mantinea, waarin in feite geen beslissing wordt geleverd, waarin op dat moment dus Xenophon, die ik al eerder genoemd, die historicus, zegt van hiermee is eigenlijk niets beslist en nu wordt de boel heel verwarrend en ik weet niet meer hoe ik verder moet. Op dat moment is het in feite voor Thebe niet meer mogelijk, omdat ze die veldslag dus niet beslissend hebben kunnen winnen, om hun wil door te drijven in de rest van de Griekse wereld. Nou, heel kort daarna, slechts maar 3 jaar daarna al, komt in Macedonië een nieuwe koning aan de macht. Macedonië is tot die periode eigenlijk een soort van randgebied in de Griekse wereld. Een gebied dat zichzelf al heel lang een zekere vagelijk Griekse identiteit aanmeet. Maar wat door de Grieken vaak nog steeds wordt gezien als in feite het buitenland min of meer. Het is gewoon een barbaars gebied waar ze wel mee te maken hebben. Vooral met name vanwege dingen als de houthandel. Maar waar verder niet zoveel interactie mee is. En waar men zeker geen geduchte rivaal voor de macht in Griekenland in ziet. En ook nog eens een koninkrijk dat zeker in deze periode, in de jaren 360, heel sterk verzwakt is. Heel erg verzwakt door interne crisis. Er is altijd opvolgingscrisis in het koninklijk huis in Macedonië. En dan ook nog eens vijanden aan de grenzen. Ze hebben recentelijk in deze periode hebben ze een enorme veldslag tegen de Illyriërs verloren. En de Illyriërs zijn zeg maar een groep, een verband van volkeren uit het westelijke Balkan. Min of meer waar tegenwoordig Albanië ligt. En ook nog verder naar het binnenland toe. Daar hebben ze het slag geleverd tegen een buurland waar ze wel vaker problemen mee hadden. Dat hebben ze verschrikkelijk verloren. Duizenden Macedoniërs zijn omgekomen, waaronder de Macedonische koning. En er komt dus een nieuwe koning aan de macht, Philippos II. En die is toen nog maar iets van 23 jaar oud of zo. Dus een hele jonge man. En die heeft dus te maken met een koninkrijk dat op sterven na dood is, min of meer. De vijand staat op de stoep. Het land is intern verdeeld, het is verzwakt, het heeft geen mankracht meer. Het leidt altijd al aan een soort van permanente verzwakking door het onderscheid. Dus we proberen om een zekere eenheid te creëren tussen het laagland aan de kust en de valleien in de bergen en in de binnenlanden, waar gewoon het niet boter tussen de twee. En op dat moment heeft Philippus dus te maken met een enorme crisis zonder weerga. Maar, tot ieders verbazing, en tot de verbazing zelfs van historici die er nu nog echt moeite mee hebben om dit te verklaren op een andere manier dan door te wijzen op Philippus toch wel duidelijk aanzienlijke capaciteiten als leider, als koning. Weet hij die crisis om te keren en in zijn voordeel om te draaien? En weet hij in hele korte tijd Macedonië om te vormen tot de machtigste staat van de Griekse wereld? En dat is echt zijn persoonlijke verdiensten. Hij krijgt dat voor elkaar in een periode van iets van 25 jaar. Dus nog wel minder. Waarin, of iets meer dan 20 jaar, kan je wel zeggen dat het min of meer een voldongen feit is. Doordat hij in staat is om zowel door militaire als met diplomatieke manoeuvres en het gebruik van de al lang onderbenutte, maar zeker aanwezige natuurlijke grondstoffen van Macedonië, door het gebruik van dat soort, het aanboren van dat soort reserves, is hij in staat om enorm territorium aan hem te onderwerpen. En dat is min of meer wat er in de periode tussen de opkomst van Thebe en de slag bij Chaeronea gebeurt, is dat terwijl de Grieken elkaar steeds maar proberen de loef af te steken en steeds proberen de hegemonie te ontzeggen en elkaar in feite meer en meer verzwakken in die onderlinge strijd, dat in het noorden een nieuwe staat opkomt die zich steeds meer met de Griekse wereld gaat bemoeien. En die steeds meer infiltreert in Griekse handelingen en die steeds meer degene is die ingrijpt om de ene Griekse staat van de andere te redden of de ene Griekse staat tegen de andere te beschermen, et cetera. En die zich daardoor steeds meer naar het zuiden toe weet te wringen en in feite steeds meer ten tonele verschijnt als degene die meeste aanspraak heeft op de claim om de nieuwe leider te zijn van de Griekse wereld. Ook al wordt er natuurlijk nog steeds op dat moment ook, en zeker steeds meer vanaf het moment dat het echt wordt gezien als een dreiging vanuit het noorden, dat het nog steeds vanuit de Grieken wordt gezegd dat dit natuurlijk geen Grieken zijn, dat dit een stelletje barbaren is die hier de boel de baas probeert te spelen. Maar dat is het verhaal van deze periode, die opkomst van Macedonië, die zich niet alleen richt met hun expansie op de Griekse wereld waarin Sparta, Athene, Thebe, Korinthe, Argos nog steeds elkaar aan het bestrijden zijn, maar die ook een enorm achterland heeft in Illyrië en in Thracië, dus verder in het noorden, zeg maar de hele zuidelijke Balkan probeert te overheersen.
De situatie in de notendop. Door nu op Philippus II, die toch centraal staat in dit verhaal. Roel, zouden we in kunnen zoomen op zijn achtergrond? Is daar meer over bekend?
Ja, en Philippus is dus als koning is hij zelf product van weer een troonopvolgingsstrijd in Macedonië, wat vrij regelmatig aan de gang is daar, maar waar ook andere Griekse staten zich in mengen. Dus hij is zich natuurlijk ongetwijfeld al heel vroeg bewust van het feit dat de Grieken proberen om in Macedonië marionetten op de troon te zetten en daar dus de dienst uit te maken, om dan toegang te verkrijgen tot de enorme houtreserves, maar ook bijvoorbeeld meer invloed te verkrijgen over het noordelijke Aegeïsche zeegebied, waar ook bijvoorbeeld zilver- en goudmijnen te vinden zijn. Dus dat is vooral voor Athene een enorm belangrijk gebied. En zij proberen zich altijd dus te bemoeien met de opvolging in Macedonië. Maar in de loop van de periode waarin Thebe naar voren komt, beginnen zij zich ook steeds meer te bemoeien met het noorden van de Griekse wereld. Dus eerst in Thessalië, dus dat het grote gebied ten noorden van Beotië, waar Thebe zichzelf bevindt. Maar daardoor ook verder naar het noorden toe, in de richting van Macedonië. En er is een periode in de jaren 360 waarin zij weten een verdrag te sluiten met de Macedonische koningen, waarin zij een aantal belangrijke prominente edelen van vooraanstaande families uit Macedonië als gijzelaars mee terugnemen naar Thebe om hun medewerking te verzekeren. En één daarvan is Philippos zelf. Dus als kroonprins, als belangrijke telg van het koninklijk huis, wordt hij meegenomen naar Thebe, waar hij een paar jaar lang in de periode dat Thebe echt in de bloei van zijn macht staat, dat hij daar zich bevindt en misschien wel bestudeert hoe de leiders van Thebe, de mensen die echt het voor elkaar hebben gekregen dat Thebe zo'n prominente positie voor zichzelf heeft verworven in de Griekse wereld, hoe zij de boel daar runnen. En dat is natuurlijk altijd, wordt dat gezien als een groot moment in het leven van Philippos. Dat hij daar een boel geleerd heeft. Want hij zal wel van die mensen alle dingen hebben afgekeken. De antieke auteurs hadden het daar zelf al graag over. Dat hij in feite alles wat hij wist geleerd had van Epaminondas, de grote overwinnaar van Leuctra. Ik vind dat zelf altijd een beetje een verhaal wat net iets te makkelijk is. Te mooi past, Dat je twee van die grote leiders hebt. En die hebben natuurlijk ook nog eens niet alleen allebei min of meer vergelijkbare verworvenheden, maar hebben het ook nog eens van elkaar geleerd. Dan ben je in feite de hele geschiedenis aan het reduceren tot de acties van een paar mannetjes. Daar zijn we natuurlijk als historici tegenwoordig heel huiverig voor, dat je het zo probeert te reduceren. Maar het is ongetwijfeld het geval dat hij beïnvloed zal zijn geweest door de jaren die hij heeft besteed in Thebe. Op het moment dat Thebe boven zijn eigen machten bijzonder veel invloed had over de rest van de Griekse wereld. Hij zal er ongetwijfeld veel geleerd hebben over hoe de Griekse wereld in elkaar zit. Hoe mensen op elkaar reageren, hoe ze hun staten organiseren, hoe ze met elkaar omgaan binnen zo'n maatschappij. En misschien ook wel hoe ze legers leiden of hun politieke macht verzekeren of dat soort belangrijke lessen voor een ambitieuze koning.
Ja, het interessante daaraan is, en daar loop ik dan al, we hebben de slag bij Chaeronea nog niet besproken, dus ik loop een klein beetje op de zaken vooruit. Maar er is onder militair historici nog wel eens de discussie of een beetje het verlengde hiervan, of Philippos II dan een briljant strateeg was, of dat hij heel goed in staat was om vernieuwingen die al gaande waren ook in de Griekse wereld te adopteren, zogezegd, voor zijn eigen leger. Hoe zie jij dat?
Ja, ik heb zelf, omdat je natuurlijk met Chaeronea in het bijzonder te maken hebt met een slag, daar hebben we het over gehad, die heel moeilijk te reconstrueren is, ben ik altijd een beetje voorzichtig met het postuleren dat hij daar allerlei belangrijke ideeën ten uitvoer heeft gebracht, of dat hij die dingen in zijn leger heeft ingevoerd. Het probleem met het idee dat Philippos alles wel van Epaminondas geleerd zal hebben, is dat het heel moeilijk is om parallellen te trekken tussen wat we weten van Epaminondas, die we in feite beter kennen, en wat we weten van iemand als Philippos en hoe hij zijn veldslagen heeft gewonnen bijvoorbeeld. De veldslagen van de carrière van Philippos vallen dus buiten het aandachtsgebied van de grote historici die we hebben. En daardoor hebben we daar gewoon heel weinig details van. Waardoor we heel moeilijk kunnen zeggen van, strijdplan heeft hij vast afgekeken van Epaminondas. Of deze tactiek, of deze methode, of deze troepen, dit troepentype, dat heeft hij vast aan de Thebanen geleerd. Nou ja, ik heb zelf de neiging te zeggen van, dat is gewoon totaal niet aantoonbaar. Dus we moeten het, zoals ik net geprobeerd heb te doen, we moeten dat in hele abstracte termen zien. Hij heeft vast wel dingen geleerd van de Thebanen, maar je kan heel moeilijk op iets wijzen en zeggen van dat heeft hij geleerd van de Thebanen. Zeker ook omdat ik zelf van mening ben dat de Thebanen zelf, en Epaminondas in zijn veldslag, daar hebben we het de vorige keer over gehad, niet zozeer hele grote revolutionaire nieuwe dingen heeft ingevoerd, als wel gewoon goed heeft gekeken naar wat voor mogelijkheden hij allemaal had als legerleider van een leger dat gewoon op de antiek-Griekse manier werkte. Van weinig training, wel veel geloof in de goede zaak. En dat hij daar gewoon de beste methode van heeft uitgekozen. En ongetwijfeld geldt dat ook voor Philippus. Maar we hebben wel te maken met iemand die hele andere middelen tot zijn beschikking heeft. En die in een hele andere situatie verkeert als het gaat om zijn strategische diepte. Als het gaat om het type leger dat hij leidt. Als het gaat om de tegenstanders waar hij zich tegenover gesteld ziet. En zelfs met de manier waarop hij dat aanpakt, als je kijkt naar de manier waarop hij in campagnes omgaat met zijn rivalen, omgaat met zijn geallieerden, et cetera. Het is echt, ik zou zeggen van, ik denk niet dat je die parallellen zo makkelijk kan trekken. Ik denk niet dat je makkelijk kan zeggen van, oh ja, hier spreekt de student die de meester de overtreft of iets dergelijks. Nee, dat is echt, dat is zo makkelijk niet te traceren.
Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Duidelijk. Het is dus lastig en wellicht onmogelijk met het huidige gebrek aan bronnen om Philippus II beter te leren kennen. Na de volgende stap in het verhaal dan. Roel vertelde al over de Griekse polijs die elkaar min of meer aan het uitputten zijn. Dat als onderdeel van de aanloop naar Chaeronea, de uiteindelijke slag. Roel, zou je ons in die aanloop mee kunnen nemen?
Ja, dit is dus een geschiedenis die vreselijk ingewikkeld in elkaar zit. En waar het heel moeilijk is om echt iets te weten van hoe het precies zit. Omdat je dan dus echt afhankelijk bent van het relaas van die Atheense politici. In feite de belangrijkste episodes zijn ten eerste de zogenaamde Derde Heilige Oorlog. Die is uitgevochten van 356 tot 346. Dat is een oorlog die gaat over tussen Thebe en Phocis. Laten we even heel kort door de bocht. Phocis misdraagt zich, Thebe probeert ze te straffen. Verschillende Griekse staten kiezen verschillende kanten in dat conflict. En Macedonië lijkt daar steeds meer bij betrokken. Waarom? Omdat Macedonië zich tot in Thessalië heeft uitgebreid. En omdat zowel Phocis als Thebe, die allebei min of meer grenzen aan Thessalië, er zitten wat kleine gebiedjes tussen, maar goed, dit is de vereenvoudigde versie, die zich allebei proberen te verzekeren van een gepacificeerd Thessalië. Dus zij willen liever ook hun invloed over Thessalië uitbreiden om te zorgen dat ze daar geen last van hebben. Op het moment dat Macedonië daar de boel overneemt, hebben zij dus te maken met Phocis en Thebe die hun grenzen binnenkomen en proberen daar de zaken te organiseren zoals het hun goed dunkt. Op dat moment is Philippus dus steeds meer betrokken bij die Heilige Oorlog, waarin hij partij kiest tegen Phocis, dus voor in principe de Thebanen. Hij vecht mee met de Thebanen, maar de Thebanen die zien dat ook wel als een punt waarop deze macht van buitenaf een beetje zich met hun zaken kon bemoeien en hen begint lastig te vallen en legers door hun land heen doet marcheren om te proberen om die mensen in Phocis te bereiken. Dus op dat moment heb je een zeker kwaad bloed tussen Thebe en Macedonië. En die wordt zeker niet opgelost op het moment dat Macedonië in feite, of Philippus in feite, in staat is om die derde heilige oorlog tot een einde te brengen. Hij verslaat Phocis. Phocis geeft zich over. Hij snijdt dat land min of meer in stukken. Hij verpulvert de Phocische federatie. Maar hij doet daarmee niet echt. Hij zorgt ervoor dat de Thebanen daar geen voordeel aan hebben. Wat wij natuurlijk heel erg graag met het uitvoeren van die 10-jarige slepende oorlog, wat zij heel erg op hoopte, is dat zij daar zelf een voordeel mee zouden kunnen doen door basis van wat ze allemaal niet zouden kunnen plunderen, wat voor territorium ze allemaal niet kunnen uitbreiden. Hij ontzegt hen dat allemaal en weet zelfs in verschillende Thebaanse of Beotische steden garnizoenen te plaatsen en dus de Thebanen echt een hak te zetten en hun invloed zelfs te doen verminderen. Dus op dat moment hebben de Thebanen echt een soort van kwaad bloed. Ze hebben een oud zeer met betrekking tot Macedonië. De Atheners ondertussen, die zijn in veel opzichten in feite de voordeelhouders van het feit dat al die andere Griekse staten elkaar aan het uitputten zijn. Zij proberen zich echt in een financieel en militair opzicht zoveel mogelijk te herstellen van eerdere debacles. Ze hebben eerder enorme nederlaag geleden tegen hun eigen geallieerden in het Tweede Atheense Rijk. Wat ook een lang verhaal is, daar zou ik niet op ingaan verder. Kunnen we misschien wel een keertje over hebben in een andere podcast. Maar in ieder geval proberen zij ze op dit moment echt te herstellen als machthebber over de Aegeese Zee voornamelijk. Wat ook heel erg inhoudt dat ze proberen om bijvoorbeeld het eiland Euboea, wat tegenwoordig Evia heet, te beheersen. Of daar althans hun invloed te laten gelden. En te proberen natuurlijk om te zorgen dat Macedonië zo min mogelijk in macht toeneemt. Want hun eigen belangen liggen heel erg in het noordelijke Egeïsche zeegebied, waarin Macedonië zich steeds meer heeft uitgebreid. Dus zij worden telkens maar in allerlei oorlogen of conflicten met Macedonië gesleurd, omdat zij hun eigen belangen hebben in Amphipolis, in Olynthos en andere gebieden in het noorden. Dus Athene heeft ook al een langslepend idee dat Macedonië slecht nieuws is. Zij willen daar iets aan doen, maar ze weten dat ze dat niet alleen kunnen. Macedonië is te sterk. Ze hebben zelf ook de financiële reserves niet, zeker omdat ze net die oorlog hebben verloren. Dus zowel Thebe als Athene willen eigenlijk iets doen aan het Macedonische probleem. Maar ze weten heel moeilijk een gelegenheid te creëren waarop Philippos zodanig verzwakt is of zodanig kwetsbaar is, dat ze hem ook echt iets kunnen aandoen. Dat ze hem echt kunnen dwarszitten. Dus ze proberen telkens op zoek te zijn naar zo'n gelegenheid waarop het eigenlijk ofwel gewoon helemaal legitiem is om die oorlog te verklaren, ofwel dat zij de gelegenheid hebben om gedaan te krijgen daarin. Nou, in die periode waar we het dan over hebben, in de jaren 340, zijn we aan het eind van die hele moeilijke periode waar we nu een beetje doorheen chasen, probeert Philippos zich steeds meer te richten op uitbreiding in Thracië. Hij heeft recentelijk de laatste Thracische koningen min of meer opzij geveegd en dat hele gebied overgenomen en begint zich nu te richten op Griekse steden aan de Hellespont, aan de Bosporus. Dus bijvoorbeeld Byzantion, waar tegenwoordig Istanbul ligt, en Perinthos, ook aan de kust daar van de Bosporus ligt. Dat zijn steden waar Athene heel lang een soort van allianties en belangen heeft, want Athene is afhankelijk van de graan die door die Bosporus heen de Griekse wereld inkomt. Die wordt ingevoerd vanuit de Krim en vanuit het noorden van Turkije. En die komt door die smalle zeepassage heen op de Atheense markt terecht. Zij beheersen dat. Zij zijn volkomen afhankelijk van het openblijven van het zeekanaal. Op het moment dat Philippus zich daarmee gaat bezighouden, ramt Athene dus op de alarmknop en sturen zij snel hun vloot in die richting om dat ongedaan te maken. Maar op dat moment is het dus in feite bonje. En op dat moment kunnen de Atheners dan gewoon zeggen van dit is het moment. We moeten proberen om ook over land, ook elders waar Philippus zich doet gelden, om hem daar tegen te houden, om zijn invloed eindelijk tot staan te brengen en om eindelijk te beginnen om die Macedonische macht, die zich twee decennia maar eindeloos heeft uitgebreid, om die terug te drijven. Nou, komt er daar nog een complicatie bovenop, dat de Thebanen waarschijnlijk een klein dorpje hebben aangezet om Athene ervan te beschuldigen dat zij zich op religieus gebied misdragen hebben, dat zij bepaalde verdragen, dat ze een bepaalde regulering van een heiligdom niet hebben gehoorzaamd. En dat ze daarom zeg maar de wrok van de hele Griekse wereld zeg maar over zich heen zouden moeten krijgen. Athene weet dat om te draaien, weet dat kleine dorpje Amphissa zelf te beschuldigen van het gebruik van heilig grondgebied in de buurt van het heiligdom van Delphi, waardoor de hele wrok van de Griekse wereld op hun hoofd terecht zou moeten komen. Op dat moment is het echter de complicerende kwestie dat op dat moment in die bond die gezworen heeft om het heiligdom van Delphi te beschermen tegen dit soort heiligschennis, Philippus II een leidende rol heeft aangenomen sinds de derde heilige oorlog, waardoor de uitbraak van deze vierde heilige oorlog voor hem een gelegenheid biedt om zijn leger direct centraal Griekenland binnen te marcheren. Dat is het punt waarop wij dus aankomen er is een Macedonisch leger in focus, vlakbij Beotië, vlakbij Thebe. En de Atheners die al in oorlog zijn met de Macedoniërs, die weten dat als ze dat leger nu niet tegenhouden, dat er dan waarschijnlijk niks meer aan te doen is. En dat het best wel een kans best wel zou kunnen bestaan dat Philippos binnen een paar dagen aan de muren van Athene staat en dat het voor Athene eindelijk is afgelopen, net als voor de rest van de Griekse wereld. Op dat moment proberen zij dus op alle mogelijke manieren bondgenoten te verkrijgen. Maar omdat de dreiging van Macedonië dus nu heel erg merkbaar is en dat hun aanwezigheid niet te ontkennen valt, hebben meerdere Griekse stadstaten nu ook echt wel het idee van oké, goed, dit is misschien wel het moment om hier inderdaad iets aan te doen. De Atheners weten het voor elkaar te krijgen om een alliantie te sluiten met Thebe. Maar ook een heel aantal andere steden, min of meer het hele kustgebied, zowel aan de noordkant als de zuidkant van de Corinthische Golf. Dus helemaal zo'n soort van, als je een streep trekt door het midden van wat nu Griekenland is, alle staten binnen die regio van Athene in het oosten tot aan Leukas, het eiland in het westen, voegen zich bijeen. waaronder het hele noorden van de Peloponnesos, Korinthe, Megara en ook dus Thebe, voegen zich bijeen in deze alliantie en marcheren naar Boeotië om daar eindelijk de confrontatie aan te gaan met Philippos.
Roel nam ons uitgebreid mee in de aanloop naar Chaeronea. We komen nu in het verhaal dus op het punt dat het gaat gebeuren. Er gaat slag geleverd worden. Het moment nu dus om te bekijken welke strijdmachten er op dat moment tegenover elkaar komen te staan. De Griekse alliantie tegenover de Macedoniërs. Roel, wat weten we over de beide legermachten op het strijdtoneel en ook over het uiteindelijke strijdtoneel zelf?
Ja, dit is dus het tweede jaar van de campagne van Philippos. Dus hij is in 339 is hij naar het zuiden afgedreven, maar hij heeft overwinterd in Elatea in Phocis. En nu probeert hij dus de beslissende mars in de richting van Thebe te maken. Hij weet dat de Grieken in zijn pad staan. Op meerdere punten dat de Grieken de passen van Phocis naar Boeotië hebben geblokkeerd. Maar hij weet hen te misleiden door een bericht te verspreiden dat hij toch snel naar Thracië moet, want daar is zogenaamd een opstand uitgebroken. Dus mensen geloven dat, onder andere de Atheense generaal Chares, die trapt daarin. Dus die trekt op dat moment zijn troepen terug, want die denkt van oké, in dat geval is het hoeven we hier niet meer te zijn, kunnen we naar huis misschien wel. En dus die heeft een legermacht van huurlingen en dat stuurt hij naar huis. Philippos wil helemaal natuurlijk niet terug naar Thracië, die had dat ook nooit in gedachten. Die marcheert prompt door die pas Boeotië binnen. En dan kom je dus in feite uit op een vallei, een brede vallei die iets van 3 kilometer breed is, die langs het dorp Chaeronea toegang verschaft tot de Boeotische vlakte. En dat is zeg maar het punt waar, verderop heb je dan Thebe in de verte en daarna een bergrug en daarachter Athene. Dus op dat moment zou het heel snel afgelopen kunnen zijn voor de Griekse alliantie. Dus moeten zij in die vallei, in die vlakte van Chaeronea, zeg maar hun krachten bundelen om te zorgen dat Philippos geen stap verder komt. En dan heb je het dus over een landmacht die heel moeilijk te kwantificeren is aan beide kanten. Omdat we dus aangewezen zijn op hele late bronnen. Een paar verwijzingen die hier en daar worden gemaakt. Maar het zijn allemaal hele mooie ronde getallen. En dan moet je altijd een beetje in twijfel trekken. Dan denk je toch van dat zal toch wel niet. We horen van allebei de legermachten dat het iets van 30.000 infanteristen zijn. 30.000 aan de Macedonische kant, 30.000 aan de Griekse kant. Dat is heel veel. Het is misschien nog wel denkbaar voor de Griekse alliantie dat ze zover zouden kunnen komen. Als je de aantallen optelt en als je gelooft dat bijvoorbeeld de Thebanen echt pandemie, dus met hun hele bevolking, dus iedereen die tot militaire dienst verplicht is, dat ze iedereen opgetrommeld hebben. Dan zou het best nog wel eens kunnen dat als je die optelt bij de Atheners en bij de Korinthen en bij de Megaren en bij alle huurlingen die ze er nog hebben bij elkaar weten te drijven. Dan komen ze misschien wel aan de 30.000. Aan de Macedonische kant is dat veel moeilijker vast te stellen. We weten wel bijvoorbeeld later uit de veldslagen van Alexander dat de Macedonische pikiniersformatie, de kern van hun leger, later is dat een macht van 9.000 man. Als je die 9.000 afschrijft en zegt van misschien zijn die er al wel, alle 9.000 paraat. Dan heb je nog 21.000 anderen waarvan we gewoon niet zeker weten wie dat dan geweest zijn, waar ze vandaan komen, hoe ze bewapend zijn. Dat soort dingen zijn allemaal ongewis. En dat aantal van 21.000 is dan ineens wel heel erg groot. Ik bedoel, je moet wel een behoorlijk aantal proberen op te vullen. Nou is Philippos natuurlijk niet helemaal op Macedoniërs aangewezen. Hij kan ook natuurlijk rekenen op de Thraciërs die hij heeft onderworpen. Hij kan rekenen op Illyriërs en de bevolking vanuit de grensgebieden van Macedonië. Wat zelf natuurlijk een heel aanzienlijk landgebied is. De Griekse steden die hij inmiddels heeft onderworpen, waarvan een aantal voormalige Atheense stichtingen zijn geweest. Misschien komen daar wel een heel aantal Grieken uit voort die zelf vechten als zware infanterie. En natuurlijk heel belangrijk de Thessaliërs, die hij zelf ook aan zijn leger heeft weten toe te voegen. En we weten ook wel dat die steden, Thessalië staat heel erg bekend om zijn cavaleristen, maar die steden weten ook wel een aantal hoplieten en andere zwaar bewapende voor te brengen. Dus misschien komen we wel een heel eind in de richting van die 30.000, maar zelf vind ik dat aantal nogal verdacht. En daarnaast heb je het over de cavalerie. Dat is het enige andere aantal waar we iets over horen. Over lichte infanterie horen we niks. Misschien moeten we die wel bij de zware infanteristen optellen, dat weten we niet. Maar de cavalerie, daarvan horen we ook geen hele handige getallen waar we echt op af kunnen. Dit kunnen we echt vertrouwen. Maar aan de Macedonische kant 2000. wel redelijk plausibel. Zou er misschien wel meer moeten wezen als je de Thessaliërs meerekent. Maar goed, aan de Griekse kant weten we eigenlijk niet. Moderne historici hebben dat aantal wel eens heel groot, heel hoog opgedreven. Het enige aantal dat we echt krijgen, dat we echt uit de bronnen kunnen halen, zijn de 2000 huurlingen cavaleristen die door de Atheense politicus Demosthenes bij elkaar zijn gebracht. Of althans, daar schept hij over op. Of dat er echt 2000 waren, dat moeten we dan nog maar zien. Maar in ieder geval weten we dat er een basis is van misschien wel 2000 waarschijnlijk Griekse huurling cavaleristen. Misschien zijn een aantal daarvan ook wel van verderop bijgetrokken. Misschien wel uit Thracië zelf, misschien nog wel verder weg uit Sicilië of waar dan ook. Maar in ieder geval, die 2000 zijn er sowieso. En daarbovenop nog de cavaleristen van alle Griekse staten die meedoen in deze veldslag. En dan heb je het over hele aanzienlijke aantallen. Want dit is echt een periode waarin cavalerie steeds belangrijker wordt in de Griekse oorlogvoering. Heel veel rijke Grieken vechten als cavaleristen. En dat is zeker een feit in Boeotië, zeker in Thebe. Daar gaan ze echt prat op. Die hebben een hele sterke cavalerie. Die hebben we ook al eerder in actie gezien in Leuctra. En de Atheners zelf, die investeren heel erg in het onderhouden van een hele sterke macht aan cavalerie. Want ze hebben eerder in verschillende oorlogen zijn ze erachter gekomen dat het toch wel heel handig is voor het beschermen van hun eigen grondgebied. Op basis van dat soort de aanwezigheid van dat soort machten hebben historici wel eens geopperd dat het misschien wel bijna 4000 cavaleristen aan de Griekse kant zouden kunnen hebben gestaan. In dat geval natuurlijk zijn er aanzienlijk meer Griekse cavaleristen dan aan de Macedonische kant. Wat misschien verrassend is, we verwachten altijd dat de Macedoniërs veel meer nadruk leggen op cavalerie. En natuurlijk onder Alexander de Grote is de zware cavalerie echt de beslissende element in zijn legers. Maar in deze periode hebben we ten eerste geen goed bewijs dat ook al het geval is voor het Macedonische leger van Philippos. Maar belangrijker nog is het feit dat ook in het leger van Alexander meer Griekse dan Macedonische cavaleristen meevechten. Dus als hij zeg maar tegen het hele Griekse deel van zijn koninkrijk en zijn domein zegt van, hey, ik ga naar Azië, komen jullie mee? Dan zijn wij natuurlijk verplicht om soldaten te sturen. Dan krijgt hij vanuit Thessalië en de rest van de Griekse wereld meer cavaleristen dan van heel Macedonië en Thracië bij elkaar. Dus er is gewoon heel veel cavalerie in de Griekse wereld. Dus het is niet zo verwonderlijk om te veronderstellen dat de Grieken inderdaad gewoon meer mannen te paard in het veld wisten te brengen dan de Macedoniërs.
Ja, heel interessant. En ook weer interessante discussies waar volgens mij historici zich ook eindeloos op stuk kunnen bijten. Want hoe zit dat nou met die aantallen? En hoe zit dat nou precies daar bij Chaeronea? Nou, hebben we het al even gehad over Macedonië en eventuele innovaties, Philippos II. Maar zou je om dat beeld te kunnen schetsen, er is natuurlijk sprake van een term als de Macedonische phalanx, eventuele andere vernieuwingen. Maar zou je ook een beeld kunnen schetsen van hoe we die Macedoniërs, we hebben het vorige keer natuurlijk al een beetje over de Thebanen gehad, maar misschien dus ook een beetje de Grieken, maar het uiterlijk, het fysieke uiterlijk en de wapenrusting van die partijen die tegenover elkaar staan. Hoe moeten we ons dat ongeveer voorstellen? Wat moeten we ongeveer voor ons zien als die partijen daar staan?
Ja, het probleem van de beschrijving van de veldslag is dat er stukken van ontbreken, laten we het zo zeggen. Die cavalerie die wordt niet genoemd. Dus ook al heb ik het net eindeloos gehad over hoeveel duizend mannen te paard er wel niet aanwezig waren, we weten niet waar ze precies zijn. Dus dat is echt een kwestie van hoe kun je dat beschrijven, hoe dat eruit zag. Maar we weten bijvoorbeeld wel dat de Macedoniërs al veel langer, al sinds de tijd van de Peloponnesische Oorlog in ieder geval, een reputatie hadden dat hun cavalerie was heel erg zware cavalerie. Dat was schokcavalerie, dat was een stormkracht, zeg maar. Dus ze waren uitgerust om de afstand tegen de vijand te overbruggen en met lansen, met lange lansen, om zich daarin te forceren. Zeg maar, om ze op de vlucht te drijven met blanke sabel en met lange lansen. Dus dat is iets waar de Macedoniërs zich in specialiseerden. En Philippos II heeft onder andere een van zijn hervormingen lijkt te zijn geweest dat hij het aantal van die zware cavaleristen aanzienlijk heeft vergroot. Niet alleen door veel meer mensen uit de Macedonische elite daarin plaats te geven in zijn gezelschap, zijn cavalerie die met hem meevocht. Maar ook dat hij bijvoorbeeld buitenlanders, dus niet-Macedoniërs, toeliet tot die macht. Dus als hij bijvoorbeeld vrienden had in de Griekse wereld, dus een hele bekende Corinthiër bijvoorbeeld, die meevocht met de Macedonische elite-cavalerie. Dus je hebt een macht die aanzienlijk is uitgebreid. Ze heeft veel meer zware cavalerie. Dus waarschijnlijk kunnen we ons die mannen goed voorstellen. als een macht van cavalerie die in tegenstelling tot de cavalerie uit de Griekse wereld, die meestal nog meer is uitgerust voor een soort van tussenvorm waarin je misschien wel het handgemeen aangaat, maar toch liever een beetje op afstand blijft en misschien wat speren werpt. Dat die Macedonische cavalerie echt met lange lansen is uitgerust en bedoeld is om de beuk erin te gooien. En zich dus in dichte formaties opstelt, in vrij diepe formaties die bedoeld zijn om een doorbraak te forceren. Daarnaast heb je dus de Macedonische infanterie. Ik heb het al even genoemd, de Macedonische pikeniers. Dit is echt een hervorming waarvan we niet helemaal zeker weten wanneer die begonnen is. Maar de beste bronnen suggereren dat het Philippos is die ervoor verantwoordelijk was om die hervorming door te voeren. Dus aan het begin van zijn bewind heeft hij de Macedonische infanterie, die tot dat moment in feite weinig indrukwekkend was. En door veel schrijvers in feite wordt weggezet als totaal niet van belang. Heeft hij omgevormd tot een geduchte krijgsmacht. En dan hebben we het over een krijgsmacht in een vorm die de Griekse wereld tot op dat moment nog niet eerder had gezien. Namelijk een strijdmacht die zich niet meer uitrustte zoals eerdere Macedonische infanterie, als in feite gewoon licht bewapende speerwerpers die zich niet zozeer in een handgemeen waagden. Misschien alleen als de vijand al zijn cohesie had verloren. Maar ook niet zich uitrusten zoals zware Griekse hoplieten. Dus met grote ronde schild, een groot rond schildje met twee handen vastgrijpt en dan een eenhandige stootspeer en zware uitrusting. Dus een helm, misschien zelfs wel een borstpanzer, scheenkappen en dat soort dingen. In plaats daarvan heeft hij iets geïntroduceerd wat later in de periode van Alexander en zijn opvolgers veel meer in detail wordt beschreven, maar waarvan we ook al wel horen in de bronnen dat hij er blijkbaar achter zat. Namelijk het uitrusten van zijn infanterie met pieken. Dat wil zeggen lansen die je met twee handen vasthoudt in plaats van met één. Waarbij je dus geen schild meer kan dragen. Er hangt nog een klein schild om je nek aan een soort van leren band. Maar in feite zijn het gewoon pikeniers. Dus hun hele strijdwijze is erop gericht om die piek met twee handen vast te houden en voor je uit te steken. En die piek die is veel langer dan een hoplitespeer. En het gevolg van die uitrusting, waardoor je dus in feite iemand een enorm bereik geeft in de strijd, dat aan de ene kant kan je daarmee veel meer een vijand op afstand bereiken, maar aan de andere kant, als die vijand dicht bij jou in de buurt komt, dan ben je ook redelijk hopeloos. Je hebt weinig bepansering, je hebt geen schild om jezelf mee te beschermen. Dus je probeert die vijand op afstand te houden, niet alleen door die lange piek vast te houden en voor je uit te steken, maar door samen te werken met heel veel andere mensen die identieke bewapening hebben. En dan wordt er verondersteld, en later wordt het wel beschreven, dat die pieken ook elkaar overlapten. Dus dat je meerdere rangen achter elkaar, van die rijen die achter elkaar staan opgesteld, dat die allemaal die pieken voor de hele formatie uit konden steken. Waardoor je dus als Griekse hoplied die op die formatie af zou gaan, het niet te maken had met één speerpunt, zoals je het gewend was als je tegen andere hoplieden in strijd kwam. Maar met een hele rij, misschien wel vijf achter elkaar, van een soort van laag na laag van die pieken, die heel dicht op elkaar zijn opgesteld en die daardoor jou weten tegen te houden en weten op een afstand weten te houden waar jij hen niet kan bereiken met jouw speer, maar zij jou wel met hun piek. Die formaties die moeten echt uitgebreid getraind worden. Het moet echt gedrild worden om te zorgen dat ze goed kunnen functioneren. Ze zijn heel erg afhankelijk van de cohesie, de samenhang van die formaties. Ja, als de samenhang dus wegvalt, als er iets gebeurt dat die formatie uit elkaar haalt. En het kan al heel snel gebeuren doordat er een oneffenheid in het terrein of dat er een obstakel op hun pad komt. Als er iets gebeurt met die formatie, dan worden ze heel erg kwetsbaar. Want dan heb je geen eenheid meer, geen gesloten linie van pieken. Maar op het moment dat die formatie zijn cohesie kan behouden, als die pieken, die muur van pieken op je afkomt, dan kan daar ook niets tegen stand houden. Er is geen enkele formatie in de hele oudheid niet die in staat is om daar iets tegen te doen. Dus dat is een manier waarop hij zijn infanterie omvormt tot iets nieuws. Iets dat aan de ene kant heel kwetsbaar is, heel erg afhankelijk van elkaar, heel erg afhankelijk van een hechte linie. Maar aan de andere kant ook onverslaanbaar op het moment dat het op de juiste manier gebruikt kan worden. Dat het in de juiste omstandigheden te velde kan worden gebracht. Waar dat idee vandaan komt, is onbekend. We weten dat gewoon niet. Sterker nog, onze bronnen over de hele hervorming, die hele introductie van al deze wapen, van al dit wapentuig is ontzettend slecht. We hebben echt een paar zinnetjes en dat is alles. Dus we weten heel weinig van het idee hierachter of de inspiratie hiervoor. Volgens onze beste bron is geïnspireerd door Homerus, die een hele dichte formatie van infanterie beschrijft als hij het heeft over bijvoorbeeld de verdedigen, de strijd om het lijk van Patroclus. Dat zijn van die momenten waarop dat Griekse leger in Homerus heel dicht op elkaar komt, schild tegen schild, helm tegen helm, overal speerpunten, et cetera, steken uit. En volgens onze bronnen wordt Philippus door dat soort, zo'n beeld, zo'n metafoor in feite, geïnspireerd om iets dergelijks te verzinnen voor zijn eigen infanteristen. Maar we weten niet of dat echt zo is. We weten niet waar dat vandaan komt. Er zijn een paar mogelijke inspiraties die voortkomen uit de contemporaine oorlogvoering, ofwel in Thracië, ofwel in Illyrië, ofwel zelfs in de Griekse wereld. Maar die zijn allemaal ontzettend slecht bekend en soms worden ze zelfs door historici weggezet als niet historisch. Dus later verzonnen om in feite een logische opvolging te verkrijgen voor de dingen die Philippus wel niet heeft ingevoerd. Dus om in feite een soort van oorsprong min of meer te veronderstellen in plaats van dat daar echt goed bewijs voor is. Dus het is iets waar ook de antieke bronnen zelf gewoon niet goed mee om zijn gegaan en in feite voor ons niet bewaard is gebleven op welke manier dit allemaal in zijn werk is gegaan. Wat wel interessant is moderne historici leggen een enorme nadruk op het wapentuig, op zowel de zware cavalerie als dus die pikeniers die dan dus de ruggengraat gaan vormen van het Macedonische leger. Maar als je bijvoorbeeld de bronnen leest van Demosthenes, de Atheense politicus die ik al genoemd heb, die het natuurlijk heel vaak heeft over de dreiging die uitgaat van Philippus II en die heel erg graag opgeeft over hoe verschrikkelijk het wel niet gaat zijn, hoe moeilijk het wel niet gaat zijn om Philippus tegen te houden, die heeft het totaal niet over wapens. Die heeft het totaal niet over formaties, over pikeniers. Dat noemt hij niet één keer. Hij lijkt zich niet bewust te zijn van het feit dat het Macedonische leger iets heel anders is dan wat de Grieken gewend zijn. Maar waar hij de nadruk op legt, dat is een ander en misschien wel veel belangrijker deel van de hervormingen van Philippus. Namelijk dat hij niet buigt op een militieleger, zoals alle Griekse staten doen. Een leger dat uit burgers bestaat, die worden opgeroepen op het moment dat ze nodig zijn. En we hebben gehoord hoe dat mijn luisteraar de mogelijkheden beperkt. Maar juist dat hij een professioneel leger creëert. Dat hij door het gebruik van inkomsten uit mijnbouw, uit handel, uit belastingen over zijn steeds verder uitdijende grondgebied, dat hij in staat is om een leger te onderhouden dat gewoon permanent en professioneel in dienst is. En dat is iets wat de Griekse wereld letterlijk nog nooit eerder heeft gezien. Behalve een hele kleine schaal, een paar stadstaten die hebben wel een paar honderd man in dienst hier en daar. De Atheners hebben boogschutters en cavaleristen. Andere steden hebben misschien een troepje van 300 of 1000 man of zo, die wel permanent door de stad onderhouden worden. Maar staande legers van enige schaal bestaan gewoon niet in de Griekse wereld. En daarvan is op zich wel vrij makkelijk te zien waar de inspiratie vandaan zou zijn gekomen. Dat zijn de grote tirannen van deze periode. Dionysius van Syracuse, Jason van Terai in Thessalië. Dat zijn de grote leiders die al eerder echt enorme legers van huurlingen bij elkaar hebben gebracht voor meerjarige campagnes. Dus die heel erg lang dezelfde legers van professionele soldaten in dienst hebben gehad. En het is heel goed mogelijk dat Philippus zich daardoor liet inspireren om een leger op te zetten dat gewoon permanent in dienst was. En dat hij dus, en dat is het belangrijke aspect daarvan, ten eerste voortdurend kon drillen en kon trainen, waardoor het echt voorbereid was op alles. Dat ze in staat konden zijn om zich heel snel in slagorde op te stellen, manoeuvres uit te voeren, op allerlei taken voorbereid waren, allerlei dingen eerder hadden gezien, omdat zij gewoon niets anders deden in hun leven dan zich voorbereiden op oorlog. En ook dat dat leger, en dat is voor Demosthenes iets waar hij zich echt mee bezighoudt, waar hij zich echt zorgen over maakt, dat dat leger permanent beschikbaar is. Dus op het moment dat Philippus besluit, nu is mijn kans, ik ga ten strijde, dan is dat leger al klaar. En dan kunnen ze de volgende ochtend vertrekken. Terwijl in Athene, eerst moet er worden over gedelibereerd, dan moet er een stemming worden uitgebracht in de volksvergadering. Vervolgens moeten de mensen uit alle delen van Attica worden opgeroepen. Ze worden samengebracht, dat duurt misschien wel een week. Vervolgens kan je gaan marcheren, maar je moet natuurlijk eerst zorgen dat al je bevoorrading en je wapentuigen allemaal klaar is. En dat iedereen heeft wat hij nodig heeft, dat moeten ze allemaal zelf regelen. In de tussentijd staan de Macedoniërs al meerdere landen verderop en staan ze al aan de grens. Want Philip is autocraat, Philippus is koning, hij mag doen wat hij wil, niemand spreekt hem tegen. En het leger is tot zijn beschikking, permanent, dag en nacht, alle maanden van het jaar. En op het moment dat hij zegt, we gaan, dan gaan we.
hebben in dit eerste deel de partijen leren kennen. De beperkte bronnen. We hebben naar de aanloop van de slag bij Chaeronea gekeken en zijn uitgebreid bijgepraat over de strijdende partijen die uiteindelijk daadwerkelijk tegenover elkaar kwamen te staan in 338 voor Christus. En dit interessante gesprek met Roel ging door. In deel 2 van dit tweeluik gaan we kijken naar de slag zelf, althans naar de reconstructie daarvan door Roel. En naar de gevolgen. Want wat gebeurde er na die slag? Benieuwd naar dat vervolg? Zorg dan in ieder geval dat je Oudheid volgt daar waar jij podcast luistert door op het plusje of op volgen te klikken. En dan verschijnt ook die aflevering binnenkort automatisch in je podcast-app. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer Oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.